Het weekend van Radio 5.
Ik zou wel eens willen weten, met Richard Groeneboom. Goedenavond, fijn dat u weer heeft afgestemd op Radio 5, waar we tot 9:50 weer praten over een van uw pastorale vragen. Ook deze week zitten bij mij aan tafel dominee Ruud van Kamp uit Rotterdam en de evangelist Aad van der Zanden uit Renkum. We praten vanavond over de vraag van een vader met een groot gezin. Zijn vrouw is opnieuw zwanger geworden en daar zijn ze eigenlijk helemaal niet zo blij mee. En hij schrijft daar het volgende over. Ik ben al 16 jaar gelukkig getrouwd en heb 5 prachtige kids en een vrouw waar ik erg gelukkig mee ben. Onze oudste is 15 en de jongste is bijna 4. We waren daarom ook blij dat er wat rust had aan te komen. De jongste is namelijk een heerlijk kind, maar erg druk en een handenbindertje. Maar ondanks alle maatregelen blijkt mijn vrouw nu toch weer zwanger te zijn. Alles is van God, maar dit is totaal boven onze verwachtingen. We zijn momenteel sprakeloos en een klein beetje hopeloos. Financieel redden we het amper. En als er nog een kind bij komt, zal ik mogelijk extra moeten gaan werken. Mijn vrouw ziet ook erg op tegen deze zwangerschap. Want wat als het misgaat? Of als het een gehandicapt kind blijkt te zijn? We voelen ons zo schuldig tegenover God en tegenover het ongeboren kind, omdat we niet blij kunnen zijn met zijn of haar komst. Hoe kunnen we hier een weg in vinden? Ruud.
Ja, moeilijke vraag. Hele tere en persoonlijke vraag ook. Het eerste wat bij me opkwam was het verschil ook in huwelijken. De zegen van kinderen, maar ook het kruis van de kinderloosheid. En ik denk bijvoorbeeld aan een kinderloos echtpaar. Nou, die vindt het moeilijk om geconfronteerd te worden met vragen rond gezinsvorming. Maar een kinderrijk echtpaar vindt het moeilijk, al die medische handelingen die kinderloze echtparen ondergaan, om toch maar tot een zwangerschap te komen. Ja, nou, een beetje verschillend in het pastoraat, hè? Aan de ene kant het kruis, aan de andere kant de zegen, maar kan de zegen op een gegeven moment toch tot een last worden? Nou, dat zijn moeilijke vragen.
Aad?
Ja, kijk, ik kan me voorstellen dat deze man dat schrijft. Ik vind het eigenlijk ook wel een beetje een normale reactie. Gezien, en nou komt het, gezien vanuit hun verwachtingspatroon. Want ze hebben natuurlijk een hele duidelijk verwachtingspatroon. Dat spreekt hij ook, schrijft hij ook uit. Ja. En dat was ja, dat zijn vrouw niet meer zwanger zou worden. Daar hadden ze ook alles aan gedaan. Dus dit gaat boven hun eigen verwachtingspatroon in. Maar aan de andere kant, en daar zou ik hem toch op willen wijzen, de inleiding van zijn brief vind ik zo positief. Dat hij op een gegeven moment zegt, 16 jaar getrouwd, 5 prachtige kids. Dus hij kan alleen maar heel erg enthousiast zijn. Ja. Geweldig. En dan zet hij ook nog bij van hij is. Ze zijn ook erg gelukkig. Maar. En dan ineens, dan komt er iets boven datgene wat ze verwacht hadden. Ja. En dan moet je kijken wat er gebeurt. Want ze komen bijna in een visuele cirkel terecht. Hè? Ja. Want ten eerste, het loopt anders dan dat ze verwacht en verhoopt hadden. Dan loopt het anders. En wat is dan het eerste wat gebeurt? Dan komt er twijfel. Die twijfel die is eigenlijk zo erg van, ja, jongen, hoe moet dat nou financieel? En die vraag is misschien nog nooit gesteld bij hun. Maar veronderstel dat het nou een gehandicapt kind wordt. En dan komen allemaal twijfel, het een en het ander. Ze hebben niet gezegd dat dat gebeurt. Maar ja, veronderstel dat het gebeurt. En je gaat jezelf in twijfel brengen. En dan komt als derde de schuld. Ja. Schuldgevoelens. Van tjonge jonge. Nou, dat is allemaal een gevolg van het feit dat het boven je eigen verwachtingspatroon uitgaat.
Ja, maar is het terecht dat ze zich schuldig hierover voelen? Dat is ook op zich ook alweer begrijpelijk als je een druk gezin hebt. Ja. Dat je dan misschien daar niet gelijk op zit te wachten.
Ja, hoe gaat dat, hè? 16 jaar geleden, dan mag je trouwen, gelukkig zijn. En ja, je ziet uit naar het eerste kindje. Ja. Dankbaar en blij, met verwondering tot onze grote vreugde, staat er vaak boven de geboortekaartjes. Gezonde baby geboren. Nou, na enige tijd weer. Dat is de tweede. En dan nog een keer. En dan nog een keer. En dan nog een keer. 5 prachtige kids. En dan vroeg of laat, dan wordt het uitzien naar een volgende zwangerschap. Dat wordt uitstel in plaats van uitzien naar. Ja. En op een gegeven moment wordt dat uitzien ook een afzien. Ik hoop dat het nu de laatste is. En als het dan toch anders blijkt te gaan dan verwacht. Ja, dan kom je in conflict met jezelf.
Oh ja.
En hoe moet je daarmee omgaan, gevoelens? Je durft dat eigenlijk niet goed uit te spreken. Zeker niet als christen, omdat je weet van... kinderen zijn een erfdeel van de Heer.
Ja, maar mogen deze mensen zich schuldig over voelen, Ruud? Ik voel dat jij daar een beetje in twijfelt.
Nou, ik kan het begrijpen dat ze die gemengde gevoelens hebben. Aan de ene kant willen ze het kindje in alle liefde ontvangen... en uit Gods hand aanvaarden. Alleen, je krijgt je eigen gevoel niet in mee.
Nee.
En dat vind ik begrijpelijk, dat vind ik menselijk. En,
maar wat die mensen natuurlijk willen weten is... moeten we dit als een soort zonde voor God belijden... en vragen of God ons blijkbaar zo wil leiden... dat we hier ontzettend blij mee zijn, hè? Maar dat ervaren ze niet op dat moment.
Nee, maar ik denk dat het heel goed is om te onderstrepen wat Ruud zegt. Van hun gevoel komt er niet in mee. Maar ik vind het zo positief dat ze die schuldgevoelens hebben.
Ja.
Ik vind het heel positief. Ja. Want dat is nou juist een teken van... maar we willen het zo graag uit Gods hand ontvangen. Ja. We willen er blij over zijn. Dus ik vind het positief als je nou vraagt van... zijn het nou schuldgevoelens of is het nou schuld... Nou, dat ligt voor mij duidelijk een verschil. Ja. En dan zeg ik van, ik denk niet dat het schuld is. Maar dat je wel schuldgevoelens hebt over... joh, we zijn er niet eens blij mee. We weten dat het van de Heere God komt. We zijn zelfs blij met die 5 die er al zijn. Hè? Dus die gevoelens van schuld, die zijn er. Maar ik geloof niet dat het een schuld is die je moet belijden. Dat geloof ik niet zo.
Nee, geloof ik. Ben ik helemaal met je eens. En ik vind het ook heerlijk bij... om in de schrift te zien dat God ons gelegenheid geeft om ons helemaal voor hem uit te spreken. Hè? Je ziet bij de Emmausgangers ook. Wat staan jullie gezichten toch droevig? En dan komt daar die wandelaar, de vreemdeling, de Heer Jezus. Alleen ze kennen hem niet. En dan lokt de Heer Jezus als het ware door... Wat kijken jullie toch bedroefd? Hij lokt als het ware hen uit om te gaan praten. En dan storten ze hun hele hart leeg. En vervolgens gaat de Heer ze dan wijzen op zichzelf. Maar er is ruimte bij God om ook je gevoelens van... Heren, ik zie het uit uw hand, maar ik kan er nog niet blij mee zijn. Dat wil ik ook eerlijk tegen u zeggen. Ja. U bent de schepper van het leven, ook van het beginnend leven. Maar u weet ook hoe we er tegenop zien. En we mogen dat tegen u zeggen. En u begrijpt dat nog wel.
Jawel. Ik denk ook dat ze daar heel vrijmoedig mee moeten omgaan naar de Heere God toe. En zeggen, Heere God, wil u eerlijk zeggen, we hadden het niet verwacht. Maar nu het komt, willen we u er toch voor danken. En op het moment dat je ervoor gaat danken... en ik heb er het volste vertrouwen in... als dat kind daar geboren wordt... dan wordt het geboren in zo'n veilig, liefdeloos gezin. Liefdevol gezin. Dat je zegt van ze waren blij en dankbaar met die 5. Nou, ze zullen ook dankbaar worden met die 6. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Ja,
maar ik kan me wel voorstellen... dat daar praat je natuurlijk niet zo makkelijk over... hè, met vrienden of mensen uit de kerk. Want... nou, dat is toch een beetje een taboe onderwerp om zoiets te zeggen. Terwijl ik toch wel denk dat dat best wel breed leeft.
Ja, zeer zeker. En er gebeurt ook meer dan wij horen in het pastoraat.
Want hoor jij dat wel eens in je pastoraat? Durven mensen dat tegen jou te zeggen? Of beter wel eens tegengekomen?
Nou, niet zo. Dat gaat allemaal niet zo makkelijk hoor.
Nee.
Weet je waar ik ook aan heb zitten denken? Wij mogen wat dat betreft ook wel moed hebben om hier dingen te zeggen. Ik heb ook zitten denken aan, als het 6e kindje nou geboren mag worden... en het mag een gezonde baby zijn en en dan daarna. En dan daarna. Want misschien komt er nog wel een 7e, onverwachts.
Ja.
En hoe ga je daar mee om? En ik denk, om maar eens voorzichtig wat te zeggen... na dit kind, misschien is het goed om een beslissing te nemen... voor Gods aangezicht, dat er niet meer kinderen komen... zodat je van deze laatste ook werkelijk kan genieten. En dat er niet een schaduw over gaat vallen van... oh, maar ik ben bang dat. En dan gaat ook het huwelijksleven tussen man en vrouw... komt onder spanning te staan. Aad, ik weet niet of je het met me eens bent.
Ja.
Maar om dan echt alle aandacht te geven en de rust ook te hebben om voor dit zesde kind te gaan, zoals ze dat tegenwoordig zeggen.
Heel bewust.
Bewust, ja. Hè? En ook de rust te hebben, er komt geen zevende. Ik weet dat ik een beetje op glad ijs begeef, op de zondagavond, maar laat het dan ook een echte Benjamin zijn. En geen Benoni, geen zoon van smart of een kind van smart, maar een kind van vreugde. Ja. Als een kind des ouderdoms. Waar je dan ook werkelijk als laatste al je liefde aan kan geven.
Ja, nee, goed dat je dat zegt. Dat is natuurlijk inderdaad een gevoelig onderwerp. Hè? Ja. Want er is natuurlijk een opvatting dat je zegt, ja, alles wat we krijgen, ook in het krijgen van kinderen, dat komt van God. Daar moet je voor open voor staan. Maar jij zegt ook gewoon van, op een gegeven moment zeggen van, ja, je verstand gebruiken als een extra kind een belemmering vormt voor je huwelijksrelatie bijvoorbeeld. Ja, dan moet je zeggen van.
En ik vind ook gewoon dat je nuchter moet zeggen van, kan een vader en een moeder het aan?
Ja.
Nou, ik ken een gezin die hebben 16 kinderen. Nou, als ik de vreugde zie in dat gezin. Ja. En waarvan je kunt zeggen, die vader en moeder kunnen dat zo goed aan. Ja, maar dat wil niet zeggen dat elke vader en moeder dat aan kan. Dus ik denk inderdaad, je verstand moet gebruiken en zeggen van, maar nog een kind en nog een kind, dat is absoluut niet wat ik mijn vrouw kan aandoen, wat ik mezelf niet kan aandoen. Daar moet je inderdaad ervoor kiezen. En ik denk dat je die keuze ook mag maken.
Ja, maar er zit er misschien iemand te luisteren die zegt van, ja, maar dat is tegenwoordig wel heel modern. Mensen willen, ja, liefst twee kinderen, een jongen en een meisje, en dan is het gezinnetje compleet. Ja. Misschien nog een derde, maar dan is het wel klaar. Dat is allemaal wel verschrikkelijk modern. En te weinig leven vanuit de afhankelijkheid van God.
Ja, maar goed, als je het zo stelt, dan ben ik bang dat we vragen gaan beantwoorden die buiten hun vallen. Ja. Want ik denk dat het dit gezinnetje een gezin is die zo open heeft gestaan voor kinderen. Vandaar dat ze er ook
maar toch wel even belangrijk om mee te nemen, denk ik.
Nou, ik denk inderdaad dat het een groot gevaar is. Want je kan allerlei excuses aanvoeren en zeggen één is genoeg. Ja. Want we moeten nog wel met vakantie kunnen, om maar eens een item te noemen. Dan zeg ik, ja, dat is natuurlijk geen motief. Ja,
maar ik met al zulke ethische vragen vind ik het wel. De eerste vraag die je moet stellen is niet, mogen dingen wel of niet? Maar hoe doe je dingen en hoe neem je beslissingen? Ja. Als je samen dat doet voor het aangezicht van God en je erkent en je kent God daarin. Iedereen doet op een of andere manier aan gezinsvorming. Om dat woord gezinsplanning. Ja. Niet in de mond te nemen. Maar ook in de Bijbelse tijden zie je dat. Ik bedoel, als je kijkt hoe lang kinderen aan de borst van moeder waren, dat was ook een natuurlijk middel. Heel lang en intensief door moeder werden ze zelf gevoed. Maar dat was wel een middel waardoor de eerstkomende 3 jaar er geen kinderen komen. Totdat het kind gespeeld. En vaak het vierde jaar kwam er dan weer een kind. Dus grote gezinnen van vanuit één vrouw, die kom je ook niet zoveel tegen in de Bijbel.
Ja.
En bovendien denk ik ook dat de Heere God zelf als schepper, hè, ook vrouwen niet voor niets een vruchtbare en onvruchtbare periodes hebben gegeven. Zodat je er ook daar rekening mee mag houden als iets wat God zelf in de schepping gelegd heeft van man en vrouw.
Ja, volkomen mee eens.
Ja. Ja. Maar het gebruik van voorbehoedsmiddelen bijvoorbeeld?
Nou, kijk,
binnen een huwelijksrelatie, daar word ik ook wel heel divers over gedacht.
Dat klopt. Ik heb de vraag eens goed gelezen.
Want ik heb het idee dat deze mensen daar toch ook wel actief mee
bezig zijn. Ja, er staan, maar dat geeft hij ook aan in de brief.
Ja. Ja.
Er staan natuurlijk van, ondanks alle maatregelen.
Ja. Ja, ja, precies.
En dat is natuurlijk, daar zit het hem in. Hè?
Ja.
Wat zijn nou precies die maatregelen? Maar ook, denk ik, dat je heel nuchter moet zeggen, als er goede redenen zijn, waar God vanaf weet, om je gezin niet verder uit te breiden, zoals jij aangaf, Ator, lichamelijke redenen, psychische redenen, gezinsredenen. Als er goede redenen zijn om het gezin niet verder te laten uitbreiden, dan moet je ook goede maatregelen nemen. En als je, heel nuchter, als je geen goede maatregelen neemt, dan moet je ook rekening houden met de kans op een volgende zwangerschap.
Ja.
Zo simpel is dat.
Ja.
Ja, goed.
Maar goed, hun probleem is inderdaad dat ze alle maatregelen hebben getroffen en dat ze toch zwanger is geweest.
Ja, en hoe moet je dan daar verder mee omgaan?
Nou, maar dan komt het dus, en dat schrijft hij dus ook heel eerlijk, dan gaat het boven hun verwachting uit.
Ja.
Nou, en dat iemand dan zich schuldig voelt van, ja, we kunnen er niet eens blij mee zijn. Terwijl ze, denk ik, over die andere 5 kids zo blij geweest zijn dat ze geboren werden. Alleen zeg ik dan van, joh, maar hoe heeft God nu gezorgd voor die 5 kinderen? Zou de Heere God dan niet zorgen? Ook financieel zorgen en met alle mogelijkheden zorgen voor dat 6e kindje wat zich nu aandient? Ja, natuurlijk.
We praten en ik zou wel eens willen weten over de vraag van een vader van een groot gezin. Zijn vrouw is nu voor de 6e keer zwanger en daar zijn ze eigenlijk helemaal niet zo blij mee. Ja, ze zijn eigenlijk bang voor verschillende dingen. Bang dat misschien die zwangerschap toch niet goed gaat, dat er wellicht een gehandicapt kind komt. Ook financiële problemen, dat zijn natuurlijk ook best wel hele moeilijke dingen, Ruud.
Ja, dat is ook zo. Ja, menselijk leven vanaf de bevruchting, dat is beschermwaardig. Hè? Dat heeft de Heere God als het ware gemaakt en dat gaat uitgroeien tot een mensje. In die zin is het nog steeds waar, denk ik, dat God de baarmoeder opent en sluit. Hè? Want wij kunnen alleen maar een zaadcel en een eicel bij elkaar brengen. Maar de groei, het wonder van het nieuwe leven, de geboorte van een kind, dat is het werk van God zelf. En juist daarom mag je ook, denk ik, op de Heere God terugvallen. Ook met je vragen en je zorgen en je angsten. Van Heere, u bent de schepper niet alleen van mijn leven, maar ook van alle beginnend leven. Mm. Er staat een prachtige tekst in de Bijbel, in Psalm 22. Ik laat hem nog wel eens zingen met doopdiensten. Dat David zegt, de moeder van David, ik weet niet hoe ze heet. Zijn vader wel, dat was Isaïe. Maar de moeder van David, ik weet niet hoe ze heet. Maar ik weet zeker dat een kind van God was. Want er staat, van de baarmoeder af ben ik op God geworpen. Hm. En ik zou dat ook tegen deze mevrouw willen zeggen. Van, als je zeg maar zo je kind al voor de geboorte op de Heere God maar werpen. Hè, het is uw handen die dat kindje gaan maken. Hoe de uitkomst ook zal zijn, maar dat geeft wel rust. Het is in zijn hand. Het is zijn handwerk. Hm. En dan mag het blijven gelden, wat ook van in Psalm 22 staat. Het zaad dat zal hem dienen. Het vrome zaad van die op God vertrouwde zal door zijn kracht hem dienen en voor hem leven. En dan komt er een stuk overgave.
Hm. Ja. Ja, kijk, wat mij heel erg aanspreekt altijd is dat God zo'n zorgende God is. Een God die alle dingen weet. Een God die alle dingen overziet. En ze hebben eigenlijk zoveel basis om daarop terug te vallen. Hoe God dat tot nu toe gedaan heeft. Dat je die zorg vooral met de Heere God mag delen. En zeggen, nou, Heere God, u weet alle dingen. En ik denk dat het zelfs kan uitgroeien door te zeggen van, nou, hoe God het ook gaat leiden. Wat voor kindje het ook gaat worden. We ontvangen het uit de handen van de Heere God. En dan komt de vreugde nu al in de zwangerschap. Daar ben ik van overtuigd. Ja, ja, ja. God is een alwetende God. God is een almachtige God. En God is een alomtegenwoordige God.
Ja. Ja. En het is zijn geschenk. Hè? Het is zijn geschenk. Ja. Hoe dan ook. Het is niet een ongeluk. Het is niet iets wat een product van de natuur sek. Maar het is een geschenk dat je uit zijn hand mag ontvangen. Ja. In de voorbereiding van deze vraag moest ik denken. Ik ben nog bezig in een boek aan het lezen over Andrew Murray. Dat is een Zuid-Afrikaanse prediker geweest. En die was 32 jaar en die had toen ook 5 kinderen. In 1860 had hij 5 kinderen. En toen schreef hij in een brief aan zijn vrouw een prachtige zin. Hij zegt, heb jij ooit gelet op de belofte in de Bijbel? Zo wie een kindeke in mijn naam zal ontvangen, die ontvangt mij. Nou, als je zo nou eens kijkt naar dat 6e kind, dat je dat kind mag ontvangen in zijn naam, dan heb je eigenlijk een stukje van God zelf in je hand. Hij zegt, wat is dat een grote beloning als je zo je kinderen mag zien. Nou, dat vond ik een eye-opener.
Ja, ja, dat is heel mooi. Heel mooi. Ja.
Ja. Het is toch inderdaad, wat ik net ook al aangaf, een wat taboe onderwerp. Hè? Ja, je vraagt je af, is dat echt nodig? Zou er ook niet meer openheid moeten zijn, ook binnen kerk, om hier gewoon met elkaar eerlijk over te spreken, want
ja, ik denk het ook.
Het leeft natuurlijk wel heel breed.
Ja, nou kijk, we zeiden natuurlijk net al, het is natuurlijk een zegen dat dit echtpaar zo open over de dingen naar ons schrijft. Ja. Nou is schrijven wat makkelijker natuurlijk. Ze zijn ook anoniem, je weet ook niet wie het zijn, althans wij niet, want dat is ook goed. Moeten we ook zo houden. Maar het is heel open. En ik denk inderdaad dat dat ook goed is voor mensen om daar open over te spreken. Dus als ik dat zo lees, dan denk ik, ja, ik kan me toch wel, als ik me erin probeer te verplaatsen, dan kan ik wel begrijpen dat daar van die schuldgevoelens ontstaan. Want ja, je bent zo dankbaar geweest met die anderen en nu ineens ben je niet blij meer. Maar hij maakt wel duidelijk een verschil tussen schuld en schuldgevoel. Want er is geen sprake van schuld. En dat moeten ze ook niet zien. Dus je moet het weer omkeren en zeggen, Heere God, we ontvangen het uit uw hand. En om aan te sluiten bij het beeld van Ruud, en we ontvangen zelfs u, want het komt van u.
Hm. Ja.
Ja, absoluut.
En misschien ook dat je daar ook, als je op huisbezoek gaat, dat je daar ook wel open naar vraagt, hè, een groot gezin.
Ja, vooral ook met, Richard, vooral met huwelijksgesprekken. Hè? Ik heb nog gelukkig nog wel wat trouwerijen, dus bevestigingen van huwelijken, van jonge echtparen. En daar komt dat onderwerp in het huwelijksgesprek altijd wel ter sprake. En ik probeer er ook wel een open gesprek over te hebben. Want bij iedereen leeft dit probleem. Vroeg of laat kom je er toch met die vragen in aanraking van, ja, hoe doen wij gezinsvorming? En hoe gaan we daar op een goede Bijbelse manier mee om? He, ik denk dat in de tijd heeft professor Velema daar ook over geschreven van, kijk, het maximale aantal kinderen, dat is niet wat God van ons vraagt. Maar wel het optimale aantal kinderen, die je niet alleen voortbrengt, maar die je ook mag grootbrengen. En wat is dat een klus? Ik heb zelf een paar pubers, een paar schatten van kinderen, maar het is een grote klus om ze ook te begeleiden in de gang naar volwassen worden. En dat is, en daar hebben ze ook de tijd en de aandacht van vader en moeder volop bij nodig.
Ja. Goed, nou, ik denk dat we in ieder geval een aantal handvatten hebben kunnen geven op deze vraag. Weer dank voor jullie bijdrage vanavond. Dit was Ik zou wel eens willen weten. U kunt weer bellen met de afdeling Nazorg door te bellen met 0900 647 48 49. En heeft u zelf wellicht een prangende vraag voor dit programma, stuur dan een mailtje naar ikzou@eo.nl. Volgende week dan praten we over de vraag of seks voor het huwelijk verkeerd is als je echt van elkaar houdt en beloofd hebt om bij elkaar te blijven. Dat dus volgende week zondag in Ik zou wel eens willen weten. Graag tot dan.